We hebben een heel stuk te lezen. Ik ga voor het eerst afwijken van mijn gewoonte om alles te lezen. De laatste vraag ga ik niet voorlezen. Die bestaat uit twee lange citaten. En wat daar staat komt eigenlijk de volgende keer pas uitvoerig nader aan de orde. We lezen vanaf het begin zondag 27, vraag 72. Is dan het uiterlijke waterbad de afwassing van de zonden zelf? Antwoord, nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigen ons van al onze zonden. Vraag 73, waarom noemt de Heilige Geest de doop dan het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden? Antwoord, God zegt dit niet zonder goede reden. Namelijk, niet alleen om ons daarmee te leren dat, zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water, ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Maar vooral om ons door dit goddelijk onderpand en teken ervan te verzekeren dat wij even daadwerkelijk van onze zonden geestelijk gereinigd zijn als wij uiterlijk met het water gewassen worden. Vraag 74, moet men ook de kleine kinderen dopen? Antwoord, ja, want zij behoren evengoed als de volwassenen tot het verbond van God en tot zijn gemeente. En niet minder dan aan de volwassenen worden hun de verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest die het geloof werkt beloofd. Daarom moeten ook zij door de doop als het teken van het verbond in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden. Zoals dit onder het Oude Testament of verbond door de besnijdenis gebeurde, in plaats waarvan onder het nieuwe verbond de doop is ingesteld. Zondag 28, vraag 75. Hoe wordt u in het heilig avondmaal eraan herinnerd en ervan verzekerd dat u aan het enige offer van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn weldaden deel hebt? Antwoord, op deze wijze dat Christus mij en alle gelovigen bevolen heeft tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van zijn drinkbeker en van deze drinkbeker te drinken. Daarbij heeft hij beloofd ten eerste dat zijn lichaam even zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken is en zijn bloed voor mij vergoten, als ik met eigen ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de beker mij gegeven wordt. En ten tweede dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed even zeker ten eeuwigen leven voedt en laaft, als ik het brood en de beker des Heren als zekere tekenen van het lichaam en het bloed van Christus uit de hand van de bedienaar aan ontvang en met de mond nuttig. Wat wil dit zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Antwoord, het betekent niet alleen met een gelovig hart heel het lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van de zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar bovendien door de Heilige Geest, die zowel in Christus als in ons woont, zo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, hoewel Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, toch vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, zoals leden van een lichaam, door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Ik lees alleen nog de vraag, 77, waar heeft Christus ons beloofd dat hij de gelovigen even zeker met zijn lichaam en bloed wil voeden en laven, als zij van dit gebroken brood eten en uit deze beker drinken? En dan volgen de citaten uit 1 Korinthe 11 allereerst en daarna uit 1 Korinthe 10. Het is wel veel, maar ja, ik wilde toch strak volhouden twee zondagen per avond te behandelen. En ik wil me dan ook een beetje kort uitlaten over vraag 72 en 73, want Kees heeft ons al helemaal lekker gemaakt voor de behandeling van vraag 74, zodat u allemaal al daarop gefocust bent. In 72 en 73 gaat het ook eigenlijk om een uitwerking van dingen die in de vorige vragen al genoemd zijn en die nog eens heel scherp worden geformuleerd. En dat is in de eerste plaats het feit dat de doop een uiterlijke zaak is, terwijl de wassing door het bloed van Christus, zoals dat op ons wordt toegepast door de Heilige Geest, een innerlijke zaak is. Dat uiterlijke en innerlijke mag je nooit verwarren. Je mag ze ook niet scheiden en je mag ze ook niet automatisch koppelen. Dat betekent, het zijn twee verschillende dingen. Wij zijn geen Rooms-Katholieken die zeggen dat door de doop zelf een mens wedergeboren wordt. Dat kan de kerk ook zeggen, omdat ze onder wedergeboorte ook niet precies hetzelfde verstaan als wat wij eronder verstaan. Maar je wordt door de doop niet wedergeboren. Bij grootdopers ben je al wedergeboren als je gedoopt wordt. En bij kleindopers word je eerst gedoopt en dan wedergeboren. Maar het valt nooit samen. Het zijn twee verschillende dingen. En toch horen ze in beide opvattingen, u begrijpt wat ik bedoel met kleindoop en grootdoop, horen ze onverbrekelijk bij elkaar. De uiterlijke zaak is als het ware een weerspiegeling van de innerlijke kant van de zaak. Zoals je uiterlijk door het doopwater gewassen wordt, zo word je innerlijk gereinigd door het bloed van Christus. Ik zeg het nou iets uitvoeriger dan het hier in de vraag staat. Hier staat bloed van Christus en de Heilige Geest. Het is het bloed van Christus zoals dat door de prediking en in de kracht van de Heilige Geest toegepast wordt op de harten en de gewetens van hen die luisteren. Dat bloed heeft dat eigenlijk al bijna 2000 jaar geleden tot stand gebracht. Maar in de tijd komt de Heilige Geest tot ons en past datgene wat daar op het kruis gebeurd is op ons toe, op het goddelijk moment in ons eigen leven. Dat noemen we wel het objectieve dat op het kruis gebeurd is en het subjectieve dat wat in ons eigen leven en in ons eigen hart gebeurt. Nu lijkt het nogal wonderlijk dat in vraag 73 gezegd wordt dat de doop het bad van de wedergeboorte is, want je zou denken, hé, hiermee wordt dan toch gezegd dat je door de doop wedergeboren wordt. De uitdrukking komt uit Titus 3 vers 5, het bad of de wassing van de wedergeboorte. Als je dat daar strikt neemt, dan kan dat nooit letterlijk over de doop gaan, want je wordt niet door de doop wedergeboren. Er staat ook Paul achter, en de vernieuwing van de Heilige Geest. Het bad van de wedergeboorte betekent dat je die innerlijke reiniging ondergaat van je zonden op het moment van de wedergeboorte door het werk van de Heilige Geest, die dat innerlijke vernieuwingsproces in ons op gang brengt. Dus strikt genomen is het niet de doop. En toch is het niet helemaal mis wat hier staat. Integendeel, want nergens komt het zo zichtbaar tot uitdrukking als in die doop. Die doop is als het ware de uitwendige verbeelding, uitbeelding daarvan, van het innerlijk geschied. Als je klein doopt, dan is dat in het vertrouwen op Gods belofte en dan is dat in de hoop dat ook dat daadwerkelijk in het leven van de opgroeiende mens mag gebeuren, dat de Heilige Geest dat bloed van Christus komt toepassen aan iemands hart of geweten. En als je groot gedoopt wordt, als gelovige gedoopt wordt, dan is dat omdat dat werk van God in jouw leven heeft plaatsgehad en op grond daarvan word je gedoopt. Daar komen we zo wel op terug. De doop is dus een uiterlijke verbeelding, maar je moet erg voorzichtig zijn om te zeggen, het is maar een beeld. Dat is bij het avondmaal ook zo. Bij het avondmaal, als ik daar even op vooruit mag lopen, dan heb je de transsubstantiatieleer, dat gaat heel ver. Daar wordt natuurlijk brood en wijn zelf veranderd in die opvatting, in het lichaam en bloed van Christus. Luther bleef daar nog heel dichtbij met wat we noemen consubstantiatie. Gereformeerden gingen nog weer wat verder daarvan af, maar bleven nog heel dichtbij de tekenen. God, Christus is onder de tekenen van brood aan wijn aanwezig door zijn Heilige Geest. En de vierde opvatting die je al bij Zwingli vindt, maar ook bij veel evangelische, dat noemen we het memoralisme, dat is dat avondmaalsviering eigenlijk niets anders dan een symbolische verwijzing is naar het sterven van Christus. Nou, zo heb je het eigenlijk bij de doop ook een beetje. Is de doop nu eigenlijk alleen maar een soort uitwendig symbool dat je onder omstandigheden ook net zo goed weg zou kunnen laten? Nou, u weet, de Rooms-Katholieke opvatting is nee. Desnoods moet je maar een nooddoop toepassen, maar als je niet gedoopt bent, dan heb je een probleem. Als je als kind dan jong sterft, dan ben je in ieder geval verloren. Terwijl anderen zullen zeggen, nou, al zou je nooit gedoopt worden, als je maar in de Heer Jezus gelooft, dan word je op grond daarvan behouden. En daartussenin heb je nog weer de mensen, denk aan de Churches of Christ, die leren dat alleen als je op de goede manier gedoopt wordt, dat is hun manier, als gelovige en door onderdompeling, alleen dan kan je behouden worden. En alle anderen zijn verloren. Kortom, er zijn zoveel visies, alleen al op dit ene punt, het verband, hebben we het nog niet eens over kinderen of grote mensen. Het verband tussen de geestelijke werkelijkheid en het uitwendige teken. En ik voel me eigenlijk wel gelukkig bij de benadering die we hier vinden in de catechismus en die in het algemeen in de gereformeerde theologie vindt, die daarin een tussenweg zoekt. Niet alleen maar, het is maar een symbool. Nee, zoals Christus persoonlijk door zijn geest onder de tekenen van brood en wijn aanwezig is, dat gaan we natuurlijk allemaal nog bezien, zo is dat eigenlijk ook in de doop. In de doop komt God zelf met zijn zegeningen en beloften naar de mens toe. En als je dat goed beluistert, dan vertel ik dat steeds zo, dat het nog steeds daarbij er niet toe doet of je nou als kleine kind gedoopt wordt of als gelovige gedoopt wordt. Het is ook niet voor niks dat die kwestie van kinderen of gelovigen pas helemaal aan het eind komt. Er is al heel veel gezegd over de doop. We hebben daar de vorige keer de hele avond over gepraat en nu weer. En dan bijna als een soort achteraf gedachte, oh ja, we moeten het even over de kinderen hebben. Komt dat hier dan nog in vraag 74 aan de orde? En dat is heel wijs, want een heleboel christenen die lijken te denken dat dat het allerbelangrijkste punt is. Of je nu kinderen doopt of grote mensen doopt, gelovigen doopt. Maar die discussie is zinloos als je niet eerst met elkaar eens geworden bent over wat de doop zelf betekent. En als je daar helderheid over krijgt, dan komt dat ook nog wel aan de orde. Maar dat is eigenlijk veel belangrijker. En zoals ik net al aangaf, je hebt ook met de doop zelf, dan heb je nog niet eens over kinderen of grote mensen, al zoveel verschillende visies. Maar deze visie dat God zelf in de doop tot mij komt. En als je als kinderen doopt met zijn belofte naar een mens toekomt, of als je het over een gelovige hebt, door deze doop bevestigt dat wat je in het geloof hebt mogen ontvangen, dan is het meer dan alleen maar een soort uitwendig ritueel. Dat je dat ook nog eens makkelijk zou kunnen herhalen. Ik herinner me ooit iemand in Amerika, die kwam trots naar me toe om te vertellen dat hij 3 keer gedoopt was. Hij zei het ook zo, hè? Hij zei niet, die eerste 2 keren waren ongeldig en die 3de keer die telde pas. Hij zei ook nog eens een keer, ik ben 3 keer gedoopt. Nou, dat is nou ook eigenlijk niet zo mooi. Ik vind ook mooi in deze vraag 73, dat woord onderpand en teken. In de Bijbel wordt onderpand nooit met de doop verbonden, maar u weet wat een onderpand is. We kennen het vooral bij de Heilige Geest die een onderpand is. Een onderpand, in het moderne Grieks wordt dat woord gebruikt voor een verlovingsring. Dat betekent, nu krijg je deze ring van mij en straks krijg je mij erbij. Straks krijg je me helemaal. Het is een voorschot en het is een garantie. Een voorschot, een eerste aanbetaling, zoals met de geest gezegd wordt, we hebben de eerstelingen van de geest ontvangen, dat is een voorschot. En een garantie betekent, en dat zit in een aanbetaling ook wel een beetje opgesloten. Een garantie betekent, ik geef je dit als een zichtbaar teken dat ik gegarandeerd dit en dat voor jou doe. En zo is het in de doop ook. En nog steeds maakt het daarbij niet uit of je klein of groot doopt. De doop is van Gods wegen daarom een belangrijk teken. En niet een ritueel dat je als bijzaak kunt beschouwen. In die doop zelf komt God met zijn belofte. En komt hij met zijn garantie, met zijn verzekering. Hij zegt in die doop tegen jou, jij bent van mij. Ik neem jou voor mijn rekening. Je kunt je op mij verlaten in de rest van je leven. Ik sta aan jouw zijde. En dat heb ik al destijds bewezen. Doordat ik de Heer Jezus gegeven heb en door het bloed dat hij heeft laten vloeien. Dat ook voor jou heeft mogen vloeien. Maar in de tijd kom ik bij jou en dan zal ik ook daadwerkelijk dat bloed op jouw hart en geweten toepassen. Of bij de grootdoop, dan is dat al gebeurd. En daardoor heb je een nog grotere garantie dat ik werkelijk aan jouw zijde sta. Ik heb alles voor jou gedaan wat nodig is om jou behouden te laten worden. En daarin ligt ook de garantie dat ik verder in jouw leven met jou zal zijn. Water, brood en wijn. En ik zeg er ook bij de olie in de ziekenzalving, daar hebben we het de vorige keer even over gehad. Dat zijn heel concrete dingen. De laatste keer dat ik het avondmaal bediende, dat was anderhalve week geleden. Heb ik dat ook weer heel bewust zo geprobeerd tot uitdrukking te brengen. Alsof je het voor het eerst viert. Zoals je de doop ook maar één keer in je leven beleeft. En je kijkt naar die tekenen, ze zijn zichtbaar. Het geloof is uit het gehoor, maar het oog wil ook wat, zeggen we wel eens. En dan is het maar heel simpel water. Het is niet gewijd, het is niet geheiligd, er zijn geen zegenspreuken over uitgesproken. Al is het maar simpel water, al is het maar simpel brood en wijn, wat in het oosten gewone dagelijks voedsel was. Er gaat zo'n geweldige taal vanuit. En daarom moet je ook nooit gering over de doop denken, welke visie je dan daarover ook mogen hebben. He, nu komt dat dan ook eindelijk aan de orde. Moet men ook de kleine kinderen doop? Ik zei u al, ze hadden bijna de vraag per ongeluk weggelaten. Omdat de schrijvers zo belangrijk vonden om uit te leggen waar het in die doop zelf om gaat. En nu komt hier dat woord verbond aan de orde. En het is eigenlijk opvallend dat over dat verbond in de catechismus bitter weinig gesproken wordt. Het komt later nog één keer voor, maar hier komt het voor in verband met de doop. Dat is boeiend. In de latere theologische ontwikkeling, in het gereformeerde denken, is dat verbond een steeds grotere rol gaan spelen. En in de lijn van Abraham Kuyper zelfs een allesbeheersende rol. Dat is hier nog helemaal niet aan de hand. Dit is pas 40 jaar na de reformatie. Als je kijkt naar de Westminster Confession en de catechismus, die zijn alweer van, ik denk, zo'n 80 jaar later. Daar vind je al veel verder uitgewikkelde theologie. Hier komt dat verbond maar zijdelings ter sprake. Maar dat verbond, daarvan wordt dan wel gezegd dat die kleine kinderen evenzeer behoren tot dat verbond als de grote mensen, de volwassenen, de gelovigen. Wat voor de gelovigen geldt, geldt ook voor de kinderen van de gelovigen. Nou is het boeiende. Ik zou me natuurlijk vanavond kunnen uitweiden over het verschil tussen gereformeerden en baptisten. En dan zou ik me bijna voelen als Paulus die voor de fariseeën en de sadduceeën stond en hen tegen elkaar uitspeelde. Maar dat ga ik helemaal niet doen. Binnen de gereformeerde wereld is hier vanaf het begin bijna verschil van mening over geweest. Kijk, de wederdopers, dat waren geen gereformeerden. Maar je hebt binnen de gereformeerde wereld al vrij gauw, al zeker in de 17e eeuw, de zogenaamde Reformed Baptists of de Strict Baptists gekregen. Met andere woorden, wij als mensen die dan misschien meer voor de geloofsdoop zijn, die kunnen ons troosten met de gedachte dat de gereformeerden het zelf hier nooit over eens zijn geweest. Ik ben vorig jaar op een bijeenkomst geweest. Ik weet niet waarom ik erbij was, maar ik geloof dat ik het vorige keer ook verteld heb, want ik ben niet eens gereformeerd. Maar daar ging het over Reformed Baptists, gereformeerde baptisten en gereformeerde kinderdopers. Dat is natuurlijk het gros, dat zijn verreweg de meeste. Maar er is een markt voor, er komen steeds meer van dat soort gemeenten van gereformeerde baptisten. En in Engeland heb je die natuurlijk al veel en veel langer gehad, die zogenaamde strict baptists. En wat is nou het boeiende? Dat ze allebei uitgaan van de verbondstheologie. Anders ben je ook niet gereformeerd. Je bent gereformeerd om twee redenen. En al het andere deel je met alle andere orthodoxe geloven. Ik bedoel, je hoeft dus niet te zeggen, ja, we geloven in de Heer Jezus, want dat doen alle orthodoxe christenen. Maar twee dingen typeren je als gereformeerd. Dat is de leer van het verbond, die de centrale plaats inneemt in je denken. En de leer van de verkiezing. Vooral de dubbele verkiezing, de dubbele uitverkiezing. Dus zowel de uitverkiezing van de geloven als de verwerping van de ongeloven. Maar vooral met het laatste hebben velen al moeite in de gereformeerde wereld. Maar dat eerste, dat verbond, dat is onaantastbaar. Dat is ook zo, anders zou je echt niet meer gereformeerd zijn. Maar het boeiende is nou dat die gereformeerde grootdopers en kleindopers allebei uitgaan van het verbond. Alleen het punt is, het verbond bestaat niet. De kleindopers gaan uit van het verbond van Abraham. Daarom zingen ze ook zo graag Psalm 105. Het verbond met Abraham, uw vriend, bevestigt gij van kind tot kind. En dat is begrijpelijk. Want wat voor Abraham gold, dat gold ook voor zijn kinderen, zoals tot de uitdrukking kwam in de besnijdenis. Het verbond dat God met Abraham had gesloten, werd ook bevestigd aan die kleine zoontjes van hem. Eerst Ismaël en later Isaac. En zo is dat doorgegaan in de geslachten, terwijl die kinderen daar nog helemaal geen weet van hebben, want een jongetje wordt besneden op de achtste dag. Maar hij werd toch in dat verbond opgenomen op grond van het geloof van de ouders. Grond van het feit dat de ouders hoorden bij het volk van God. Als je dus een rechtstreekse lijn ziet, van het verbond van Abraham naar vandaag, dan is die kinderdoop eigenlijk heel eenvoudig. Ik hoor ook vaak kinderdopers zeggen, het is zo eenvoudig. Nou is dat altijd zo als je ergens stellig van overtuigd bent. Je hoeft alleen maar het verbond van Abraham te begrijpen. Nou, op die bijeenkomst waar ik vorig jaar was, daar waren ook die gereformeerde baptisten. Als niet gereformeerde heb ik dat met enige interesse en belangstelling en ook wel enige, hoe zeg je dat, aardig, dat beluisterd. Want ik dacht, dat is, allebei gaan ze uit van het verbond. En die gereformeerde baptisten, die zeiden, ja, wij gaan ook uit van het verbond, maar wij gaan uit van het nieuwe verbond. En dat is veel logischer. In het Nieuwe Testament wordt dat verbond van Abraham niet op de voorgrond geplaatst, maar het nieuwe verbond, dat hoor je al bij de instelling van het avondmaal. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Denk maar aan de Hebreeënbrief, daar gaat het helemaal niet over het verbond van Abraham, daar gaat het van begin tot einde over het nieuwe verbond. En wat lezen we van het nieuwe verbond? Dat ze mij allemaal zullen kennen van de kleine tot de groot. Het nieuwe verbond bestaat uitsluitend uit gelovigen. En dat element van de kinderen van de gelovigen, dat komt daar totaal niet aan de orde. Iedereen kan het nalezen in Jeremia 31 en ook vervolgens in de toepassing daarvan in de Hebreeënbrief vanaf hoofdstuk 8. Nou, het is natuurlijk heel boeiend en dat zijn grote mannen geweest. Denk maar aan John Bunyan om te beginnen, Charles Spurgeon, John Philpott en anderen die zo gedacht hebben. En dan nog, zoals gezegd, die strict baptist nog steeds. Zij gaan ook uit van het verbond. Maar niet van het verbond van Abraham, maar het verbond van het nieuwe verbond, waar uitsluitend gelovigen toe behoren. Nou is dat een gigantisch thema, daar ga ik echt niet vanavond allemaal zitten uitwerken. Dan denk ik echt, laten die gereformeerden dat onder elkaar maar uitvechten. Want in mijn theologie is dat verband tussen, dat klinkt wel grappig, het verband tussen verbond en doop helemaal niet aanwezig. Ik kom uit een achtergrond waar wij wereldwijd voor de helft kinderen doopten, dat wil zeggen de helft van ons die doopte kleine kindertjes. Ik was pas in Wallonië. Ik zeg, dopen jullie nog steeds kindertjes? Ja, wij dopen nog steeds kindertjes. En de andere helft van mijn achtergrond die dopen gelovigen. Dus van huis uit ben ik al gewend om daarin een heel genuanceerd standpunt in te nemen en elkaar niet te verketteren. Ik herinner me af en toe op onze bijbelstudieconferenties, dan was er iemand die de euvele moed had het thema aan te snijden. En de andere, figuurlijk gesproken, die sprongen dan bovenop hem, want we wilden vrede bewaren, dus we spraken daar niet over. Maar al diegenen, en dat zijn de miljoenen, die kinderdoop aanhangen, verbonden dat nooit of te nimmer met het verbond. Wel met de huisgezinnen in het boek Handelingen, waar altijd complete huisgezinnen gedoopt worden. Dat is een belangrijk punt. Sterk argument voor de kinderdoop. Het probleem is dat de baptisten daar tegenover onmiddellijk zullen zeggen, er is geen enkel bewijs dat er babytjes bij waren. In sommige gevallen staat zelfs uitdrukkelijk dat iedereen in dat huis tot geloof kwam. Nou, zo zal, vrees ik, de strijd nog wel doorgaan tot aan de jongste dag. En dat is ook helemaal niet zo erg, want wat we vooral leren vandaag de dag is niet zozeer vechten wie nou het juiste doopstandpunt had, maar vooral proberen begrip te hebben voor de opvatting van de ander en proberen met elkaar te leven zonder daarom elkaar te verketteren. Maar even dus heel kort in het overzicht, je kunt het verbinden met het verbond van Abraham en dan vloeit die kinderdoop daar vrij automatisch uit. En dat is echt boeiend om te zien. Als je dat eenmaal geaccepteerd hebt, dan is de rest niet meer zo moeilijk. Verbind je het met het verbond, het nieuwe verbond, zoals de gereformeerde baptisten dat doen, dan is het ook niet moeilijk, dan is het alleen ruimte voor gelovigen. En als je het verbindt, en als je het helemaal niet met het verbond verbindt, zoals in de evangelische wereld, en dat is per slot van rekening ook een zeer groot deel van de mensheid, dan zul je het ook niet verbinden met het dan zul je ook eerder op de geloofsdoop dan op de kleine doop uitkomen. Wat je hier dus ziet is dat het heel erg belangrijk is, wat zijn je uitgangspunten. Het heeft nooit zin, ik heb vele malen die discussies over de doop gevoerd. Het heeft nooit zin om met bijbelteksten naar elkaars oren te smijten. Bijvoorbeeld, we hebben het hier aan het einde van deze vraag, dan gaat het over de doop en de besnijdenis. Nou, als je aan een gereformeerde vraagt wat het verband tussen doop en besnijdenis, dan zegt hij altijd, ik weet het niet, of hij zegt, meestal, als het goede gereformeerden zijn, Colossenzen 2 vers 11 en 12. Daar staat het. En dan vraag ik altijd, wat staat daar dan? Laten we dat eens gaan onderzoeken. Nou, daar gaan we echt ook niet allemaal uitknobbelen vanavond. Maar daar staat in elk geval niet wat zo vaak beweerd is, dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Wat Paulus daar zegt is, de besnijdenis is wat er van binnen gebeurt. Het is de geestelijke besnijdenis van Christus die op ons wordt toegepast. En de doop is wat er aan de buitenkant gebeurt. Dus er is een verband tussen doop en besnijdenis. Baptisten, luister goed. Maar anders dan de gereformeerden denken, denk ik. Dat is zo ingewikkeld. Eigenlijk precies wat de catechismus zo sterk benadrukt. Er is een uiterlijke kant en een innerlijke kant. Zeg, die innerlijke kant die wordt in Colosse 2 aangeduid als die geestelijke besnijdenis die op ons hart wordt toegepast. De besnijdenis van Christus. En de uiterwendige kant daarbij is de doop. Zo zie ik dat verband. En ik denk als je goed leest, dan kan je eigenlijk niet anders tot een conclusie komen. Maar het is het enige aanknopingspunt om in de Bijbel de doop in verband te brengen met het verbond. Nou, ik popel om u meer daarover te vertellen, maar dat zou veel en veel te ver voeren. Dat gaat gewoon. Ik moet mij beperken tot wat hier staat. En dan zeg ik, wat belangrijk is hier, is die link met het verbond. Maar daar moet je dan toch nog wel weer eens goed over nadenken. En wat ook van belang is, dat is de vraag welk verbond je dan kiest. Het verbond bestaat niet. Het genadeverbond is een constructie van de theologie. Dat komt in de Bijbel niet voor. Je hebt in de Bijbel een heleboel verbonden. Zeker 7 of 8 verschillende verbonden. En met heel veel daarvan hebben wij een zeker verband. Maar dat is erg ingewikkelde zaak. Als je zulke ingewikkelde theologische constructies opzet. En die dan gebruikt om een bepaald doopstandpunt naar voren te brengen. Dan snap je bijvoorbeeld al, dat wordt niet gemakkelijk. Want je moet dan eerst die hele theologie die daarachter zit ook eerst accepteren. Vandaar dat dit nou typisch een onderwerp is waar je met een simpel beroep op bijbelteksten niet uitkomt. Dat denken baptisten wel en dat denken gereformeerden ook, maar ze dwalen in beide opzichten. Zo simpel is het niet. Als het dat was, dan hadden we elkaar al lang overtuigd. Dus, wat we aan het eind vasthouden is dit. Of je nou vroeg gedoopt wordt of laat gedoopt wordt, ik vind dat evangelische en baptisten trouwens vaak veel te laat dopen. U kent mijn slogan. Dat baptisten vaak veel meer jaren te laat dopen dan de gereformeerden te vroeg dopen. En dan zelfs ongedoopte mensen toelaten tot het avondmaal. Dat is volgens mij een verschrikking, dat hoort niet. De doop staat aan het begin. Doe je het dan niet als baby, dan doe je het toch in elk geval als ze komen tot de jaren des onderscheids en weten wat het is om de Heer Jezus te dienen en te volgen. En anders horen ze ook niet aan het avondmaal thuis. Even over het verband tussen die twee en daarmee maak ik een bruggetje tot het volgende onderwerp. En ik zal je eerlijk vertellen, ik weet niet wat ik erger vind. Zo vroeg dopen of mensen toelaten op het avondmaal die nog helemaal niet gedoopt zijn. Dat zijn mensen die door het raam er binnen zijn gekomen, daar deelnemen aan de maaltijd. En dan op een bepaald moment als ze een jaar of 20 zijn hun vrienden en familie uitnodigen en via het raam weer naar buiten klimmen om dan officieel via de deur naar binnen te komen. Dus ik ben over de evangelische ook niet erg tevreden. Het hoort dicht bij elkaar. Als ik u een hint mag geven, ik ben eigenlijk zelf ook als kind gedoopt, namelijk ik was 12 jaar. En ik had de Heer Jezus hartelijk lief en ik ben ervan overtuigd dat ik wederom geboren was en op die grondslag ben ik ook gedoopt. En die bar met zwaar leeftijd, ik ga hier geen regels op leggen en ik ga u niet vertellen hoe u het zou moeten doen. Maar in ieder geval voorkomt dat ongedoopte mensen aan het avondmaal worden toegelaten. Dat is pure wanorde in het huis van God. Wacht tot mensen tot de jaren des onderscheids zijn gekomen en doop ze. En die bar mitzwa leeftijd in het Jodendom, we zien het ook terug bij de Heer Jezus, die met 12 jaar voor het eerst naar Jeruzalem gaat, is een hele ruwe hint. Maar waarom zou je wachten tot ze 18 of 20 jaar zijn, als ze dan al vele jaren de Heer oprecht gediend hebben vanuit een oprecht geloof? Dus daarom zeg ik, de ene helft doet het veel te vroeg en de andere doet het veel te laat. En voor de rest zwijg ik over de doop. Want dan had ik er een apart onderwerp van moeten maken. Want ik wil me toch wel graag houden. Nog één ding toch over die We hebben volgende keer nog genoeg tijd op het avondmaal. Maar één ding moet ik uit vraag 74 nog wel noemen. Bij de christelijke kerk ingelijfd. Dat is een boeiende gedachte. Horen de kinderen bij de kerk ja of de nee? En zeg niet te gauw wat. In de Nederlandse geloofsbelijdenis staat dat de kerk is de heilige vergadering der ware christgelovigen. Nou, die kleine kindertjes zijn nog helemaal geen christgelovigen. Dus als je zegt de kinderen horen ook bij de kerk, dan moet je even goed nadenken over welke definitie van kerk je het hebt. We hebben dat een vorige keer... Nee, dat was bij de Nederlandse geloofsbelijdenis. Heb je hetzelfde probleem? De kerk wordt omschreven als de heilige vergadering der ware christgelovigen, en daarna staat en ieder wordt gehouden zich bij de ware kerk te voegen. En toen ik dat voor het eerst las, vele jaren geleden, toen dacht ik, als je gelovig bent, dan hoor je het toch al bij de kerk? Hoe kun je dan bij de kerk voegen? Dat komt omdat zowel in de Nederlandse geloofsbelijdenis als hier verschillende definities van kerk door elkaar spelen, door elkaar lopen. Vraag maar aan een kinderdoper, zal altijd aan een baptist vragen, hoor die kinderen van jullie er nou bij, ja of nee? Waar horen ze dan bij? Horen ze bij de gemeente? Ja, ze hebben nog niet geloofd. Waar horen ze dan wel bij? En dat is best een lastige vraag hoor, voor beide partijen. Hier staat, ze worden bij de kerk ingeleid. En dan heb je de kerk in een veel bredere betekenis. Niet als de vergadering der ware christgelovigen, want ze zijn nog niet gelovig. Ze zijn nog te jong. Maar wel als wat ze zouden kunnen noemen de christelijke gemeenschap. Wat gereformeerden graag natuurlijk de verbondsgemeenschap of het verbondsvolk van God zouden willen noemen. Maar het is goed om daarop te letten. Die kleine kinderen horen bij die christelijke gemeenschap. En dat is belangrijk. En daarom, in elk geval, breng je dat tot uitdrukking door kinderen op te dragen. Van de zomer waren mijn vrouw en ik in een kerk in Wales, met gevolg dat ik geen woord verstaan heb van wat daar is verkondigd. Maar er werd wel een kind gedoopt en dat kind werd de hele kerk rondgesjouwd en aan alle leden voorgesteld. Dat vond ik toch wel mooi. Toen dacht ik, dat gaan we ons ook invoeren. Want daarmee wordt gezegd, luister, wij zijn nu allemaal samen verantwoordelijk voor dit kind. Wij nemen dat kind op in de gemeenschappen. Dat is niet iets wat voor in de kerk gebeurt en wat mij verder niet aangaat. Het kind wordt aan mij voorgehouden. Ja, mij niet, ik was gast. Het wordt aan mij voorgehouden. Jij bent nu ook als lid van de christelijke gemeenschap mede verantwoordelijk voor dit kind. Niet alleen maar de kerkenraad en de oudsten en de ouders. Wij allemaal samen nemen dat kind op in ons midden. Het maakt deel uit van de christelijke gemeenschap. Daarom werden hele huisgezinnen gedoopt in handeling. Daarom zijn de kinderen heilig in de ouders, zegt 1 Korinther 7 vers 14. Kinderen van gelovige ouders zijn niet hetzelfde als kinderen van ongelovige ouders. Die kinderen van gelovige ouders, laat ik een andere uitdrukking gebruiken, die bevinden zich op het christelijk erf. Die behoren niet tot die boze buitenwereld. En dat is een geweldig voorrecht, ook een grote verantwoordelijkheid voor die kinderen, als ze dat dan allemaal aan de kant schuiven. Maar ze horen thuis op het christelijk erf. Je zou zelfs kunnen zeggen, zoals het in Hebreeën 6 staat, ze mogen naar proeven van de Heilige Geest. Deel hebben aan de Heilige Geest, al is het dan nog uitwendig, zolang ze nog niet geloofd hebben. Proeven van de hemelse gaven, proeven van de zegeningen van God. Ze zijn in een buitengewoon bevoorrechte omgeving, in het christelijk gezin en in de christelijke gemeente. Dat is niet hetzelfde als de kinderen van de ongelovigen en dat wordt hier ook goed tot uitdrukking gebracht. En dat brengen wij ook tot uitdrukking door kinderen op te dragen en daardoor ook heel bewust op te nemen in de christelijke gemeenschap. Eigenlijk zie je dat christenen altijd behoefte hebben, en dat is zelfs in andere godsdiensten precies zo, aan een ritueel waardoor wij kleine kinderen opnemen in de gemeenschap. En jonge mensen die tot jaren des onderscheids zijn gemaakt. En nu zelf ook een bewuste keuze maken om deel uit te maken van de gemeenschap. Want je beleidt niet alleen je geloof, je beleidt ook de leer zoals die in deze kerk wordt gebracht. En je sluit je dus ook aan bij die kerkelijke gemeenschap. Nou, dan zie je dat kinderdopers dat water toepassen bij het eerste ritueel. En geloofsdopers passen het water toe bij het tweede ritueel. Maar ten diepste hebben we allebei de groepen, die beide rituelen, dat willen we ook graag. We willen die kleine kindertjes er onmiddellijk bij betrekken. Of je dat nou nat of droog doet. En we willen, als ze eenmaal tot de jaren des onderscheids zijn gekomen, ze ook zelf hopen van ze, dat ze ook zelf die keuze zullen maken om deel uit te maken van die gemeenschap. Nou, we hebben het vorige keer gezien, er zijn twee sacramenten. Ik heb u gezegd, ik ben eigenwijs. Volgens mij zijn het er drie. Die ziekenzalving, maar daar gaan we het nu niet meer over hebben. Christus heeft mij en alle gelovigen bevolen tot zijn gedachtenis te eten en te drinken. In eerste instantie zou dat woord bevel wat hard kunnen overkomen. Het is toch eerder een vriendelijk verzoek, doet dit tot mijn gedachtenis. Bevel, dat klinkt zo hard. En toch weet u, Het is opvallend, met name in 1 Korinthe 10 en 11, hoe vaak daar het woord Heer staat. Het is het avondmaal van de Heer. Heere is de naam van de drie-enige God. Heer is de titel van de mens Jezus Christus. Even voor de duidelijkheid, dan hebben we dat ook opgelost. Het avondmaal is van de Heer. Het is het lichaam van de Heer. Het staat wel in de inzettingen al wel 5 keer. En dat betekent dus ook dat de autoriteit van de koning daarmee verbonden is, zoals dat met de doop is. Maak alle volkeren tot discipelen van mij en doop ze. Dat doe je door ze te dopen. Breng ze onder de autoriteit van de koning. Beide doop en avondmaal hebben met het koninkrijk Gods te maken. En zo is het ook met het avondmaal. Het is de Heer die gebiedt. Het is de koning die gebiedt. Dus in die zin, het is een verzoek, maar het is ook een liefdevol bevel. En eet en drink tot mijn gedachtenis. Ik zei dat in die preek ook 10 dagen geleden, daar denk ik nou zo weer aan terug. Gedachtenismaal is maar 1 aspect van het avondmaal. Dat moeten we goed bedenken. In sommige kringen lijkt men nooit verder komen dan dat ene aspect. Maar we zullen straks ook in de catechismus nog meerdere aspecten tegenkomen. Maar het is wel het eerste wat voorop staat. Gedenk Christus in zijn lijden en sterven. En denk erom, er staat niet, het is ter gedachtenis van je bekering. Het is zelfs niet ter gedachtenis van de verlossing die Christus voor alle gelovigen tot stand heeft gebracht. Het is ter gedachtenis van hemzelf. Dat is een groot verschil met het Pesach. Pesach, dat denken we aan de verlossing uit Egypte, of de Joden. Maar bij het avondmaal denken we in de eerste plaats aan de verlosser. We eten en drinken tot zijn gedachtenis. Hij staat zelf op de voorgrond. En de doop is dat eigenlijk ook zo, worden gedoopt tot Christus. Zo zegt Paulus dat steeds in de brieven en zo lees je in de Handelingen. In Matthäus staat in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar in de Handelingen en in de brieven staat steeds, je wordt gedoopt tot Christus. Je wordt door de doop bij hem gevoegd. En zo is het ook in het avondmaal, het gaat om Christus, het gaat om zijn gedachtenis. We zijn daar niet bezig met onszelf en met onze eigen gevoelens. We zijn daar niet bezig met onze verlossing zelfs, met onze bekering. We zijn bezig met hem. Hij staat op de voorgrond. En hij zegt tegen mij, kijk naar dat brood. Zo zeker als jij dat brood ziet en kunt tasten en beetpakken en kunt eten, kunt proeven, zo zeker heb ik mijn leven voor jou gegeven. Zo zeker als jij dat bloed daar ziet en kunt drinken en tot je kunt nemen, zo zeker heb ik mijn bloed voor jou gegeven en ben jij door mijn overgegeven lichaam en dat vergoten bloed eens en voor altijd behouden. Daarom zegt 1 Korinthe 11, vers 26 ook, als wij brood breken, dan verkondigen wij de dood van de Heer. We weten van zijn opstanding, want hij is zelf als de opgestane Heer daarbij aanwezig. Daarom brengen we hem onze lofprijzing, daarom bidden we tot hem. Maar we verkondigen zijn dood, want in zijn dood, in zijn overgegeven lichaam en zijn vergoten bloed, ligt de hele grondslag van onze zaligheid. En hij heeft dat beloofd, ook hier heb je datzelfde element als bij de doop, het is een garantie. Een garantie door die zichtbare tekenen van wat hij daarin aan mij wil schenken. Er is een Chinees spreekwoord dat zegt, 1 plaatje doet meer dan 1000 woorden. Dit is een plaatje, dit is een prent, dit is een heel concreet iets dat je kunt pakken, zien, proeven, horen, ruiken, alles. En daarin is hij met zijn geest aanwezig. En hij zegt door die tekenen tot mij, daarom, ik eet ook graag altijd, ik heb het wel 2000 keer in mijn leven gevierd, denk ik. Maar ik eet en ik drink alsof het de eerste keer is. Tenminste, dat is mijn intentie, dat probeer ik. Alsof daar elke keer opnieuw diezelfde belofte en diezelfde garantie tot mij komt. En zegt tegen mij, dit heb ik voor jou gedaan. En ik beloof je dat ik jou laat delen in alle heerlijke gevolgen die dat werk van de Heer Jezus op het kruis voor jou gehad heeft. Dat is geweldig. Er is een taal die daarvan uitgaat. Zoals de doop een talen spreekt, zo spreekt ook het avondmaal een talen die je moet leren verstaan. Nu staat er in vraag 75 ook nog bij dat het ons voedt en laaft. Dat is een boeiende gedachte, daar moet u eens over nadenken als u dat nog nooit gedaan hebt. Letterlijk word je natuurlijk door gevoed, je krijgt brood in je maag. Maar dat is natuurlijk niet de betekenis. Het kan niet anders of de schrijver heeft hier gedacht aan Johannes 6. Waar de Heer Jezus spreekt over zichzelf als het brood des levens. En hij zegt, wie dat brood des levens tot zich neemt, wie daar zich door voedt en wie zich laaft door het bloed van Christus, die ontvangt het eeuwige leven. Zo staat het hier ook, het wordt verbonden, even zeker dat hij zelf ons voedt en laaft ten eeuwige leven. Nou, dat kan niet anders, hier heeft de catechismus aan Johannes 6 gedacht. Maar de discussie die altijd geweest is, gaat het in Johannes 6 wel over het avondmaal? Het avondmaal was nog helemaal niet ingesteld. Hoe konden de mensen begrijpen, want hij sprak niet alleen tot zijn discipelen, maar tot de menigte. Hoe konden die dat begrijpen? Wat ze begrepen was het manna. Daar knoopt de Heer bij aan. Het manna in de woestijn was hun tot voedsel. Het was een wonderbaarlijk voedsel dat hun 40 jaren in leven heeft gehouden. En zo worden wij wonderbaarlijk gevoed door Christus. Maar het is net als bij dat bad der wedergeboorte. Letterlijk kan dat nooit de doop zijn, want je wordt niet wedergeboren door de doop. Maar het wordt nergens zo duidelijk in tot uitdrukking gebracht wat dat bad der wedergeboorte is, als in die doop. En zo is het hier ook. Je ontvangt het eeuwige leven niet door het eten van het avondmaal. Hoewel dat eigenlijk letterlijk hier staat. Maar wat de bedoeling is duidelijk genoeg. Het eten is wat een uitwendige uitdrukking van wat aan de binnenkant gebeurt. Ik word geestelijk gevoed. Niet mijn lichaam wordt gevoed door dat brood. Dat gebeurt ook wel, maar dat is helemaal niet wat aan de orde is. Ik word geestelijk gevoed. En er gebeurt net als bij die doop iets aan de buitenkant. Ik eet, ik drink. En er gebeurt iets aan de binnenkant. Ik word geestelijk door de Heilige Geest gevoed en gelaafd. Waarbij je wel moet bedenken, in Johannes 6 gaat het om de vraag, hoe ontvang je het eeuwige leven? Dan moet je je voeden met het lichaam en het bloed van Christus. Dat is natuurlijk figuurlijk bedoeld. Maar dan gaat het vooral om het ontvangen van het eeuwige leven. En het lijkt hier ook zo. Ten eeuwige leven voedt en laaft. Terwijl de avondmaal toch juist bedoeld is voor mensen die dat eeuwige leven al ontvangen hebben door het geloof. Maar in Johannes 6, als je zo uitkomt bij vers 54 en daaromtrent, je kunt dat in het Grieks precies zien, niet zo goed in het Nederlands. Dan zie je dat het ineens gaat over hen die het eeuwige leven ontvangen hebben. Maar net als Israël in de woestijn zich elke keer mogen voeden met dat geestelijk voedsel, dat is Christus zelf. En daarom eerlijk gezegd, als ik dat er even tussendoor mag zeggen, vind ik het wel eens jammer als dat avondmaal beperkt wordt tot 4 keer in het jaar. Ik denk aan die enthousiaste christenen van Handelingen 2 die elke dag de avondmaal vierden. Ik ben wel eens op Madeira geweest een paar keer met mijn vrouw en dan vroeg in de ochtend ging ik altijd naar de ochtendmis, want ik wil altijd alles meemaken. Nou, dat zul je in Nederland nergens tegenkomen, hoor. Daar zaten elke ochtend zo'n 100, 150 mensen daar in de kerk. Van 8 tot 8:30, als ik me niet vergis, of van 7:30 tot 8. Er was een korte mis, er was een korte preek en al die mensen gebruikten het avondmaal. Die mensen gebruikten het avondmaal 7 dagen in de week. En ik heb verder geen oordeel over hun zielentoestand, daar gaat het me helemaal niet om. Maar als dit werkelijk iets is dat God, zoals er 1 keer gedoopt wordt, geen 3 keer, de 1 keer. Maar 1 doop. Maar zo kun je elke keer opnieuw voeden met Christus. Dat doe je natuurlijk toch wel in je stille tijd. Dat doe je door de Bijbel te lezen. Dat doe je door te bidden. Maar hij heeft daar een heel speciale vorm voor gegeven. En dat is het avondmaal. En wat dat betreft vind ik het wel mooi als het dan ook zo vaak gebeurt als het ons enigszins past. Zoals ik het gewend ben, als ik tenminste in mijn eigen gemeente ben, om dat elke week te doen. Maar ook daarvan moet je, net als wat ik zei over bar met zwaar leeftijd, daar moet je geen wet van mede en persen van maken. Dan kan ook weer het gevaar van sleur komen. Maar luister, dat hoort bij je eigen geestelijke toestand. 4 keer in het jaar kun je ook sleur van maken. Uiteindelijk komt het er toch op aan in welke gezindheid je dat avondmaal viert en brood en wijn tot je neemt. Denk aan de kern van de zaak. Het gaat hier om het voeden van Christus. En als je je voedt met gezond voedsel, dan heb je een gezond lijf. En je geestelijk leven zal gezond zijn als je je zoveel mogelijk voedt en laaft met Christus zelf. Wat wil dat zeggen? Zijn lichaam eten en zijn bloed drinken. Nou, eigenlijk hebben we dat al gezien. Je staat ook inderdaad in de bijna bovenaan in het antwoord van vraag 76. Daardoor, niet alleen betekent het daardoor vergeven van de zonde en het eeuwige leven te verkrijgen. Maar ik zei al, Als je aan het avondmaal deelneemt, dan is dat omdat je gelooft, en de anderen geloven dat ook van jou, dat je dat eeuwige leven verkregen hebt. Even voor de helderheid. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar tegelijkertijd is dat leven iets dat elke keer gevoed moet worden. Het leven dat in ons is, dat is ook in het natuurlijke zo, moet constant gevoed worden, anders sterft het af. En zo is het ook met het geestelijk leven van ons hart. Dat ontvang je en dat heb je en dan heb je het, en dan kun je het ook nooit meer kwijtraken en dan heb je dat tot in de eeuwigheid. Je wordt op een bepaald moment van dood overgebracht naar het leven. Maar dat leven moet wel geestelijk gevoed worden. En dat gebeurt niet alleen door het avondmaal, maar dat gebeurt wel op een heel bijzondere manier door het avondmaal. Wat je in het avondmaal doet, ik zei straks, het gaat niet in eerste plaats om onze verlossing, maar in de tweede plaats natuurlijk wel. Wij beleven niet alleen maar wie Christus is, maar ook wie hij voor ons is. Dat maakt ons heel klein en ootmoedig bij het avondmaal. Dat brood is niet voor niks een gebroken brood. Er zijn wel handschriften problemen. In de Statenvertaling staat er dat voor u verbroken wordt. Dat ontbreekt in de nieuwere vertalingen. Daar gaan we niet over praten. Maar hier wordt dat woord gebroken ook gezegd. Hij heeft zijn lichaam voor mij verbroken in de dood. Zoals dat brood gebroken tot mij komt. Hij heeft zijn bloed voor mij uitgegoten in de dood. Dus ik ben gericht op Christus. Dat is de allereerste. Maar ik ben ook gericht op wie en wat hij voor mij is geweest daar op het kruis. En wat hij ook voor mij in het geloof elke dag wil zijn. En dan gebeurt er iets heel moois. En dan zullen we het moeten afronden voor vanavond. Dan gebeurt er iets heel moois. Want daar staat er dat ik zo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd zal worden. En besef dat wij vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. Nou moet je heel goed lezen. En dan zie je hier dat hier iets gebeurt dat bij Paulus in 1 Korinthe 10 precies zo gebeurt. Namelijk de overgang van het fysieke lichaam van Christus naar wat we wel eens noemen, niet zo gelukkige term, het mystieke lichaam van Christus. Daarmee bedoelen we zijn kerk. Dat gebeurt hier in deze vragenbeantwoordingen. Want in de tweede helft van vraag 6, antwoord 76, zijn we aangekomen bij zijn lichaam in de betekenis van zijn kerk. En dat doet Paulus ook. Hoe zegt hij dat? De beker die wij drinken, is dat niet gemeenschap aan het bloed van Christus? En dan zegt hij, en het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Nou zou je denken, dan gaat het over het fysieke lichaam. Dat is waarschijnlijk ook zo. Maar dan staat er Paul daarachteraan. Want wij zijn samen één brood. Eén lichaam. Zoals wij allemaal een stukje van dat brood nemen, zo zijn wij ook allemaal een stukje van het ene lichaam van Christus. En dat is ontzettend belangrijk. Het is een groot gevaar, in wat voor kerk of kring je ook mogen behoren, dat het avondmaalsviering een heel sterk individualistische zaak wordt. En dat is natuurlijk ook zo. Als je gezellig met elkaar zit te eten, dan gaat het uiteindelijk om het eten dat door jouw mond en jouw maag komt. Je hebt er niks aan of je maar met z'n honderden bent of dat je alleen bent. Dat voedsel zal je voeden, ja of nee. Zo kun je ook in het avondmaal denken dat het helemaal gaat om jou en om de Heere en om zijn avondmaal. Maar dat is niet zo. Paulus zegt in 1 Korinthe 10, en dat klinkt hierdoor in de tweede helft van het antwoord, ik ben daarin ook verbonden met al die anderen. Niet alleen maar met de leden van mijn gemeente, van mijn kerk, dat zou sectarisch zijn. Ik ben verbonden met het hele lichaam van Christus. Ook met die mensen van die andere gemeenten bij ons in het dorp. Ja, ook. Overal waar ware kinderen van God zijn, overal waar leden van het lichaam van Christus zijn, daar ben ik mee verbonden op dat moment. Het is de uitdrukking van het eenheid van het lichaam van Christus. Niet alleen maar van de plaatselijke gemeente, niet alleen maar de mensen bij ons in ons dorp of in onze stad of in ons land. Wereldwijd, ik denk daar vaak aan. Door te eten ben ik verbonden. Dat ene brood stelt niet de plaatselijke eenheid voor. Het is het eenheid van het lichaam van Christus. Ik ben niet alleen. Abraham was een eenling die God diende, zegt de Jesaja. Wij zijn met velen verbonden. En dat betekent ook weer iets over de rijkdom van het bloed van Christus en het lichaam van Christus. Dat is zo groot, het werk dat hij heeft volbracht, dat er een gemeente van miljoenen hier op aarde kan zijn, die allemaal deel hebben aan dat ene lichaam van Christus. Vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. U weet, dat wordt in Genesis 2 gezegd en het wordt in Efeziërs 5 aangehaald en daar betrokken op de gemeente als het lichaam van Christus. En dan staat er zelfs nog, en dat is een eigen zinspeling van de catechismus, een eigen bedachte beeldspraak. Zoals wij vlees van zijn vlees en van zijn en been van zijn gebeente zijn, zo heeft dat lichaam ook een ziel. En dat is de Heilige Geest. Dat vind je nergens in de Bijbel, maar dat is ook niet verkeerd. Het is een eigen bedachte beeldspraak. Dat lichaam van Christus heeft een ziel. En dat is de Heilige Geest. Mooi. Ik kan het niet verdedigen vanuit de schrift, maar ik kan er ook niks tegen inbrengen. Ik weet wel in elk geval dat die praktische eenheid van het lichaam bewaard moet worden. Dat eenheid die is er wel, maar wij moeten de eenheid, zegt Efeze 4 vers 1 tot 4, de eenheid van de geest bewaren. Daarom is die geest wel heel erg belangrijk. En als je alleen maar gemeenschap hebt met mensen in je eigen kerk en er mag niemand anders bij, dan zou ik in zo'n kerk niet willen zitten. Ik wil daar zitten waar aan het avondmaal ook alle ware kinderen van God welkom zijn. Want het avondmaal is van niemand van ons. Het is niet het eigendom van welke denominatie dan ook. Niemand kan er aanspraak op maken. Alleen het lichaam van Christus in zijn geheel. Wij allemaal samen mogen, als ik het zo zeggen mag, aanspraak op maken. En in die verbondenheid met alle kinderen Gods, en dat kan je alleen maar praktisch waarmaken door de kracht van de Heilige Geest, kunnen we dat ook samen beleven. Nou, tenslotte vraag 77, maar die loopt over aan wat we de volgende keer gaan bezien. Ik wil alleen maar iets over de vraag zeggen. Het is wel boeiend dat bij vraag 51 je datzelfde vond, maar dan over de doop. Wat voor Bijbels bewijs hebben we nu voor alles wat we hier gezegd hebben? Dat doet de catechisme nooit, alleen bij deze twee gelegenheden. Want de catechisme zinspeelt voortdurend op Bijbelteksten. Maar bij de doop en het avondmaal moet even heel expliciet de schrift spreken. Waar heeft Christus ons beloofd dat hij de gelovigen even zeker met zijn lichaam en bloed wil voeden en laven als zij van dit gebroken brood eten en uit deze drinkbeker drinken? Als je nou leest die twee citaten erop volgen, dan staat er helemaal niet wat er in deze vraag staat. Het staat er heel indirect. In die twee citaten uit 1 Korinthe 11 en 1 Korinthe 10, daar vind je het fundament. En nadenkend en mediterend op dat fundament, over dat fundament, kom je dan tot een formulering als in de vraag staat. Zo werkt dat nu eenmaal. Maar de omgang met de schrift, daar gaan onze gedachten zich vermenigvuldigen. Die twee schriftgedeelten zijn heel belangrijk. De ene, je zou het al eerder verwacht hebben, want in het ene gaat het om de instelling van het avondmaal. Daarom wordt het ook uit Lucas geciteerd, en net als in 1 Korinthe 11. Als je alleen Marcus en Matthäus had, zou je nooit gedacht hebben aan de instelling van het avondmaal. Want daar staat niet bij, doet dit tot mijn gedachtenis. Dan zou je gedacht hebben, het is een eenmalige aangelegenheid. Maar doordat in Lucas erbij staat, doet dit tot mijn gedachtenis. En dat staat ook in 1 Korinthe 11. Daardoor weten we dat het de bedoeling van de Heer is dat we dat ook elke keer opnieuw doen. Daarom zegt Paulus, zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt. Anders hadden we het niet eens geweten. Dus daarom is het eerste citaat belangrijk en de tweede, dat heb ik u net al verteld, de gemeenschap van het lichaam van Christus wereldwijd van groot belang.